Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims bij Pelgrim in Eigen Land. Bij onze volgende aflevering, waar wij terugblikken op de tochten die de Heer ons in het afgelopen jaar heeft geschonken. Vandaag gaan wij opnieuw 3 van die pelgrimstochten kunnen ontdekken. 2 ervan waren te voet en daarvoor moeten we de wandelschoenen opnieuw stevig aantrekken. En een 3e was per fiets. De eerste tocht bracht ons naar de hoofdstad van ons land, naar Brussel. We kwamen aan in het station van Brussel-Zuid, waar we ontdekten dat er vroeger een klooster heeft gestaan. Van daaruit gingen we richting de Hallepoort. We ontdekten zo dit overblijfsel van de tweede stadsomwalling van Brussel. En hoe het naast omwalling ook dienst deed als opslagplaats, gevangenis en gebedsplaats. Vanuit het zuiden van de stad trokken we richting de Marché aux Puces, de Vlooienmarkt, in de Marollen, en gingen binnen in de kerk van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. En ontdekten daar de devotie tot La Santina. We konden er in gesprek gaan met een van de werkers in de kerk, Jacqueline. Zou u iets meer kunnen vertellen over uw werk en de bezoekers aan de kerk?
Mais c'est une très belle église. Alors, quel est votre travail? Quel est important pour vous? Et est-ce que vous pouvez raconter quelque chose concernant les visiteurs de l'église?
Oui. Donc, ici, il y a les travaux de nettoyage, préparer la messe. Et puis, quand il y a des funérailles et tout ça, je prépare aussi tout ce qui est baptême avant l'arrivée des prêtres. Oui, donc, il y a des visiteurs. Beaucoup viennent prier, non seulement des visiteurs d'un jour, mais ils viennent souvent ici, presque tous les jours, pour prier. Et bien voilà.
Ja, eerst en vooral is er wel wat poetswerk te doen. Het voorbereiden van de heilige mis. En als er een begrafenis is, of een doopsel, zorg ik ervoor dat er alles is wat nodig is, voordat de priesters aankomen. En er zijn zeker bezoekers, er komen hier velen bidden. Niet enkel dagjes mensen, maar men komt hier regelmatig langs, bijna iedere dag, om te bidden. Ik vroeg haar nog: u speelt toch een belangrijke rol in het leven van de parochie hier? En ik zag ook een hele mooie grot van Onze Lieve Vrouw. U vertelde mij dat dat te maken had met een specifieke groep bezoekers. Kunt u daar iets over vertellen?
Et pour être proche, alors vous jouez quand même un rôle important ici dans l'église, dans la vie d'église, dans la vie du paroisse. J'ai vu qu'il y a quand même une très belle grotte de la Sainte Vierge et vous m'avez dit que c'est à cause qu'il y a certains groupes qui viennent ici.
Oui, donc il y a la communauté espagnole qui vient prier ici. Ils ont leur grotte ici qui s'appelle la Santina. Donc tous les ans, ils font la procession au mois d'octobre à l'extérieur de l'église avec tout le monde, quoi. Oui, donc voilà, il y a les francophones aussi. Mais les francophones, c'est différent parce que elles ne font pas de procession, mais sauf que il y a Pâques, Noël, et tout ça.
Ja, inderdaad. Je hebt de Spaanse gemeenschap die hier komt bidden in Brussel. Zij hebben hun grot hier, die La Santina heet. Ieder jaar, in de maand oktober, houden ze hier buiten de kerk een grote processie met alle mensen. En verder zijn er uiteraard ook de Franstaligen, maar bij hen is het toch wat anders, omdat die processies niet plaatsvinden. En zij komen meestal rond Pasen en Kerstmis. Van de Marché aux Puces ging het in de tweede aflevering langs de Brigittinnenkapel, omdat we daar iets konden leren over de oude leproserie van Brussel. Van daaruit ging het richting de Kapellenkerk. En Onze Lieve Vrouw ter Zavel, waar we de legende van het miraculeuze beeldje van Onze Lieve Vrouw van Stoksken ontdekten. Al biddend hielden we halt in het mooie park voor het Egmondpaleis. En dat deed ons al een beetje proeven van de vaderlandse geschiedenis die we in Brussel konden ontdekken. We vervolgden onze weg langs de Sint-Jacob op de Koudenberg, die op dat moment nog niet geopend was, en zo konden we richting het Koninklijke Paleis en het Warandepark met zijn revolutionaire geschiedenis.
Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Ja, dat zal een tekst zijn die voor altijd van betekenis is voor ons Belgen. Want na deze tekst uit de opera La Muette de Portici van Aubé bleven de Brusselaars, de toekomstige Belgen, deze zinnen maar herhalen. Vive la liberté, leve de vrijheid. En die schreeuw zou uiteindelijk leiden tot het plunderen van het herenhuis van uitgever Libri Bagnano en de brand in het huis van minister Van Manen. De vele werklozen zouden de dag erna hun woede koelen op de mechanische weefgetouwen en stoommachines, die ze verantwoordelijk achten voor het verlies van hun werk en hun waardigheid. Het revolutionaire vuur zou zich in de uren daaropvolgend verspreiden naar Luik, Namen, Bergen, Leuven, Hoei, Verviers en vele andere steden. We gaan luisteren naar een stukje muziek dat ons meeneemt naar dat beslissende moment. Zeg maar de barensweeën van de geboorte van België.
In de derde aflevering keerden we even op onze stappen terug en bezochten Sint-Jacob op de Koudenbergkerk. In de kerk ontmoetten we de Italiaanse Vanessa en konden met haar in gesprek gaan.
Ho visitato questa chiesa che è molto bella e ho dedicato un minuto per una preghiera alla Madonna. È una chiesa molto intima, anche se è grande, ma riesce a raccogliere l'intimità delle persone che vengono a visitarla. È una chiesa centrale qui a Bruxelles, è poco affollata rispetto ad altre più visitate, ma sicuramente merita, parte la bellezza della statua della Madonna che ti colpisce appena entri, ma anche insomma la conoscenza di persone che mi hanno colpite, mi hanno anche chiesto questa bellissima intervista che comunque terrò presente in ricordo e grazie.
U hoorde mij dus vragen, zou u ons een idee kunnen geven wie u bent en waarom u vandaag Brussel bezoekt? En ze antwoordde, ik bezoek vandaag deze prachtige kerk en ik heb dan ook een moment genomen om even te bidden tot onze lieve vrouw. Ik vind het zelf een intieme kerk, ondanks het feit dat ze groot is. Het roept een bepaalde intimiteit op bij hen die deze kerk bezoeken. Ze is ook centraal gelegen voor de mensen van Brussel. Ook niet zo druk in vergelijking met andere, meer bezochte kerken. Maar ze verdient zeker een bezoek. Niet enkel en alleen al omwille van de schoonheid van het beeld van de Madonna, die opvalt van zodra je binnenkomt. Het is ook fijn om de mensen te leren kennen. Dat heeft een indruk op mij gemaakt en ook u die mij gevraagd heeft voor dit mooie interview, iets wat ik echt in mijn herinnering zal bewaren. Ik dank u. Daarop vroeg ik haar, waarom is het voor u belangrijk om te bidden? Waarom is uw geloof voor u belangrijk? En Vanessa antwoordde mij het volgende.
La mia preghiera è stata dedicata a dei momenti particolari che sto vivendo e sono qui in viaggio da sola. E viaggio spesso sola, faccio pellegrinaggi sola, da sempre, nelle cattedrali, nelle chiese più belli e mariani, ma non solo. E mi ha colpito, qui a Bruxelles ci sono tantissime chiese, molto molto belle, che non si conoscono, e quindi consiglio a tutti di poter visitare almeno una volta nella vita questo paese che non è molto conosciuto, neanche magari apprezzato. Quindi la mia preghiera è stata sia di ringraziamento per questo viaggio, ma anche per delle mie intenzioni molto importanti e serie, quali il lavoro, la famiglia, l'andare sempre d'accordo in unione e anche chissà di trovare magari la mia anima gemella un domani.
Yeah. Mijn gebed is gewijd aan enkele bijzondere momenten die ik beleef. Ik ben hier alleen op reis en dat doe ik vaak. Ik reis vaak alleen. Ik maak pelgrimstochten naar kathedralen, naar de mooiste mariale kerken. Maar ik weet het niet goed, het viel me op. Hier in Brussel zijn er zoveel kerken, zeer mooi, die je amper kent. En daarom raad ik echt iedereen aan om minstens één keer in je leven dit mooie land te bezoeken, dat trouwens niet erg bekend is en niet eens echt gewaardeerd wordt. Mijn gebed was zowel een dankzegging voor deze reis, maar ook voor mijn zeer belangrijke en serieuze intenties, zoals die voor werk, familie, met elkaar omgaan en wie weet dat ik ooit mijn zielsverwant mag vinden. Een korte kanttekening hierbij is dat zij mij toevertrouwde dat ze net haar werk was verloren. We hebben daar uiteraard ook voor gebeden, maar ik vraag u zeer graag, dierbare medepelgrim, om ook voor Vanessa te bidden, tot de heilige Jozef en onze lieve vrouw, dat zij werk zou mogen vinden. Van de kerk van het bisdom van het leger, Sint-Jacob op Koudenberg, gingen we zo opnieuw richting het Koninklijk Paleis, staken het Warandepark over en gingen richting de Wetstraat, het politieke hart van ons land. Dat bracht ons naar de Sint-Michiel en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel. En daar ontmoeten we de Congolese priester, eerwaarde heer Hervé Mbenza, afkomstig uit Matadi. Op het einde van dit deeltje van het interview ging hij nog even verder over de profetische rol van de kardinaal, maar ook in relatie tot de bevolking in Congo.
Bon, si nous, la pauvre population, on n'a pas peur du président, on le respecte, c'est vrai, on a des égards par rapport à sa fonction. Ben, le cardinal non plus, ça il faut dire, il n'a pas peur du président. C'est vrai, c'est impressionnant, ça demande beaucoup de courage. Mais le cardinal, il prend son courage parce que c'est son rôle. Il est prophète, il est dans son rôle prophétique. Et aussi la couleur rouge qu'il porte, tous les Congolais savent que c'est la couleur des martyrs. Voilà. Donc le cardinal est là. S'il doit même risquer des choses pour le peuple de Dieu, pour l'église, famille de Dieu qui est au Congo, le cardinal est le premier à aller dans la bataille, quoi.
De kardinaal heeft dus zijn rol opgenomen en wij als arme bevolking, wij zijn niet bang voor de president. We respecteren hem. We hebben respect voor zijn functie. Maar de kardinaal is ook niet bang voor de president. Dat is duidelijk. Het is toch indrukwekkend. Het vereist veel moed. Maar de kardinaal ontvangt die moed omdat het ook zijn rol is. Hij is een profeet. Hij heeft een profetische rol. De kleur rood die hij draagt, waar iedereen dat kan zien. Alle Congolezen weten dat dat de kleur is van het martelaarschap. Dus de kardinaal is er wanneer hij iets moet riskeren voor het volk van God, voor de grote familie van God die in Congo is, wel, dan is de kardinaal de eerste om de strijd aan te gaan. Daarop zei ik nog, het is heel duidelijk dat de moed van kardinaal Monsengwo, dat is de voorganger, zeg maar, de voorganger van de aartsbisschop van Congo, de huidige aartsbisschop, dat die moed eigenlijk wordt verder gezet. Deze kardinaal heeft trouwens een belangrijke rol gespeeld, onder andere in de jaren 60. Ik zei hem, ik geloof echt dat we dit zien en vooral dat het niet enkel een signaal is aan de president en aan de kiezers in Congo, maar misschien ook aan de hele internationale gemeenschap.
Exactement, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc c'est et le pape François a mentionné très justement ce que vous venez de dire que le cardinal Fridolin Ambongo est dans la suite du cardinal Monsengwo. Le pape François a soulevé ça, il a rendu hommage au cardinal Monsengwo et nous-mêmes, Congolais, prêtres que je suis, fidèles laïcs, la population congolaise en général, nous voyons cette continuité-là et nous sommes contents parce que le contexte social, politique, économique, donc le contexte sociopolitique au Congo exige qu'on ait des cardinaux comme ceux-là. Et on est vraiment fiers d'eux, ils font un grand travail, ils jouent bien le rôle de l'Église, celui d'être aux côtés des peuples qui souffrent. Et ça, le cardinal Monsengwo a joué très bien ce rôle-là, et le cardinal Monsengwo continue le même rôle avec le même courage, avec la même bravoure.
Eens we de kathedraal verlieten in de vierde aflevering en tevens de laatste aflevering van deze pelgrimstocht door Brussel, ging het nog richting de congreskolom en het graf van de onbekende soldaat. We konden daar de eeuwig brandende vlam groeten. Langs de Muntschouwburg ging het richting het Martelaarsplein en zo naar de Sint-Katelijnenkerk. En tot slot wachtte ons nog een bezoek aan de Grote Markt en aan het wereldberoemde boegbeeldje van Brussel, Mannekepis. Er is dus ook een museum gebouwd rond dit beeldje dat u trouwens kan bezoeken en dat echt de moeite waard is om de 133 van de meer dan 1000 bewaarde kostuums te zien van Mannekepis. En over die kledij valt wel wat te vertellen, want hij verkreeg de gunst van koningen en prinsen in de loop van de eeuwen. Hij werd begiftigd met een rijke voorraad kledingstukken, waarvan de stad de bewaring toevertrouwde aan een kamerheer. Jawel, en die is ook belast met de aankleding van het manneke op bijzondere feestdagen. De eerste tenue kreeg het manneke op 1 mei 1698 van de gouverneur der Oostenrijkse Nederlanden, Maximiliaan II Emanuel van Beieren, ter gelegenheid van de feestelijkheden van een van de gilden van Brussel. En dus opvallend is dat tenue, dat ook geschonken werd door koning Lodewijk XV, een soort van herstelling van die fout van die Franse soldaten. En er zijn ook kledingstukken te zien uit de tijd van Lodewijk XVI, 2 galakostuums en een kostuum van oudstrijder van 1830. En zo is de cirkel een beetje rond. Samengesteld uit een blauwe blouse met shako, laarzen, riem en tricolore sjaal. Van onze voettocht door Brussel richting het noorden van het land, de Kempen, en meer bepaald Herentals, historische hoofdstad van de Kempen. Van het station van Herentals ging het per fiets naar het oude gasthuis, met haar 13e-eeuwse ontstaansgeschiedenis. Vervolgens bezochten we de tuin van de buren rond het kasteel Le Peige. We bezochten daar de groene openluchtkathedraal en ontdekten waarom die tuin, het arboretum van het kasteel, zulk een rijke vegetatie kent.
Het park is aangelegd als een Engelse tuin met verschillende elementen. Naast bloemen en sierstruiken staan er onder meer heel wat bomen. En dat botanische gedeelte is het oudste van het domein, grotendeels aangelegd rond 1820... 1830. Wat toch wel heel bijzonder is, dat is dat de collectie van bomen en planten uiteindelijk is kunnen aangroeien dankzij de banden tussen de familie Le Peige en verschillende missionarissen, die planten en bomen van de plaatsen waar zij vandaan kwamen schonken aan de familie. In totaal staan hier een 70-tal boomsoorten, waaronder heel wat bijzondere. Ik noem er enkele, zoals de venijnboom, de meelbes, de Japanse notenboom, de krimlinde, de moeraseik, de Amerikaanse hemlokspar, de goudlork en zoveel meer. Zoals u daarnet kon horen, is het eigenlijk zo dat het domein vroeger deel uitmaakte van de stadsversterking aan de Nederpoort. En de VZ2 die hier gevestigd is, Ter Vesten, verwijst nog naar deze achtergrond. En de vijver, waar ik hier op een paar meter van afsta, is een overblijfsel uit die tijd, een restant van de Ravelijnsgracht. En u hoort het, we staan ook vlakbij de spoorweg die hier langs loopt. Voor ons is het signaal om terug de rugzak op te nemen en onze weg verder te zetten richting de oudste kruisweg van het land.
Van daaruit gingen we richting de Kruisberg en daar konden we samen de oudste kruisweg van ons land bidden. daar we ons in deze pelgrimstocht bevonden in de 40 dagen tijd. Van de Kruisberg in de tweede aflevering dan ging het richting het voormalige Begijnhof. Aan het geraamte van het oude Sint-Jozefs Instituut hielden we halt bij de Mariagrot, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, en troffen daar Tony in gebed en konden daarna even met hem in gesprek gaan.
Voor dit jaar 82 jaar, gepensioneerd uiteraard. Ik heb gewerkt tot mijn 72 en nu wonen wij hier in de buurt van het grotje. Ik heb altijd zelfstandig geweest en nu genieten wij samen met ons vrouwken hier van een zalig, rustige plaats dat dat hier is op het Begijnhof.
Ja, het is toch heel opvallend. We hebben al heel wat Begijnhoven mogen bezoeken in onze pelgrimstochten. Echt rust, de rust blijft daar toch op een of andere manier hangen, hè?
Ja, dat is merkwaardig. Als wij naar het centrum geweest zijn en we komen terug, zo vlug als je een voet op het Begijnhof zit hier, valt die rust over u als een deken bijna. Dat is ineens totaal, dat is niet te verklaren eigenlijk, want we zitten niet zo ver van het verkeer af, maar toch hoort hier eigenlijk niks. Je bent volledig geïsoleerd. Dat is een ongelooflijke rust.
En ik zag u hier bij Onze Lieve Vrouw zitten. Bent u zelf gelovig en heeft Maria een plaats in uw leven?
Ja, ik ben zeer gelovig. Maria heeft er een heel grote plaats in mijn leven.
Ik zie dat u emotioneert, die vraag. Zou u met de luisteraars kunnen delen waarom dat Maria zo belangrijk voor u is?
Omdat mijn moeder altijd een geweldige gelovige geweest is. Die ging heel de leven lang, elk jaar, naar Lourdes op bedevaart. Dat was het enige, dat idee van verlof. Voor de rest werkte die van 's morgens tot 's avonds. Maar dat weekje voor Lourdes, dat moest er altijd bij zijn. En daarmee, te gevolgen daarvan, ben ik altijd heel... een heel grote vereering had voor Onze Lieve Vrouw.
Ja, ik vind het zelf ook ontroerend. Het heengaan van uw moeder is een pijnlijk iets.
Ja, inderdaad. Ja. Het heeft heel veel pijn gedaan. En dat doet nog pijn.
Ja, ik merk het. Ik ben toch dankbaar dat Onze Lieve Vrouw ons samengebracht heeft vandaag.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous.
Na onze ontmoeting met Tony terug de fiets op richting het centrum van de stad. We ontdekten de Lakenhal en de geschiedenis van de boerenkrijg, waar Herentals deel van uitmaakte. Tot slot komen we thuis in de Franciscaanse spiritualiteit bij de zusters Franciscanessen in het besloten hof Sint-Jozefsdal. En daar gingen we in gesprek met zuster Chris.
In 1410 werd hier een klooster gesticht, een slotklooster, het moest echt een slot zijn, voor Norbertinessen. Die hebben hier gewoond tot aan de Franse Revolutie en die zijn dan verdreven. Onze stichteres die was in Arendonk in een klooster van Franciscanessen en ook zij werden verdreven tijdens de Franse Revolutie. Zij is dan ondergedoken te Olmen op de molen van haar broer. Na enkele jaar begon ze in het geheim al met enkele zusters die ook in Arendonk waren terug samen te komen om te bidden. En stilaan groeide dat groepje en begon er ook een beetje meer vrijheid te komen. En al in 1806 is ze eigenlijk al begonnen met een schooltje in Meerhout voor meisjes. En er stoten steeds meer meisjes zich bij haar aan, zodat hun huisje in Meerhout te klein werd. Zij kreeg dan van de ouders van een van de zusters een huis in Redi. Dat was haar eerste stichting, Sint Annadal. Sint Anna verwijzend naar de moeder van onze lieve vrouw. 3 jaar later had ze de mogelijkheid om het klooster in Arendonk, waar ze verdreven was, terug te kopen. Dat klooster was eigenlijk helemaal vernield op het bakhuis na. En in dat bakhuis is ze dan met enkele zusters gaan wonen en tegelijkertijd gaf ze in de tweede helft van het gebouwtje les aan meisjes. Stilaan heeft ze dan dat klooster verder opgebouwd. In 1836 heeft ze dan een nieuwe stichting gedaan in Oosterlo, ook weer voor onderwijs aan meisjes. Ze nam dan enkele zusters van Redi en Arendonk mee naar de nieuwe stichting. 3 jaar later is ze in Herentals begonnen, in het Norbertinessenklooster. De stad had haar gevraagd om ook daar onderwijs aan te bieden voor meisjes. En met 4 zusters zijn ze op 19 maart 1836 naar Herentals gekomen en hebben hier zich gevestigd in Sint-Josefdal, de man van onze lieve vrouw. 3 jaar later vroeg haar neef, die te Borglombeek priester was, of ze ook daar onderwijs kon komen geven. En weer is ze met enkele zussen uit Arendonk, Redi en Oosterlo en Herentals te voet naar Borglombeek getrokken om daar ook meisjesonderwijs te starten. De scholen zijn op zich allemaal erg gegroeid, ook de kloosters. Daar kwamen steeds meer meisjes. Uiteindelijk werd Herentals het grootste klooster. En van in 1827, denk ik, dat de eerste missiezusters naar Congo gegaan zijn. Want de paters kapucijnen, die waren daar al in het noorden van Congo, in de Ubangi, en die hadden daar zusters nodig. En die kwamen dan bij ons, zusters Franciscanissen, vragen of er geen meisjes waren die naar Congo konden komen. Daar hebben we tot 1997 6 missieposten gehad, waar voornamelijk onderwijs gegeven werd, maar ook ziekenzorg en opvoeding van de moeders.
In de 3e aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Herentals kwamen we de levensgeschiedenis van Maria van Beek op het spoor. Maar die is beter gekend als zuster Rumolda. We mogen eigenlijk wel zeggen het heilig zusterke van Herentals. Bijzondere vrouw die bijzondere genadegaven van Jezus ontving. Van haar diep verlangen tot het lijden om de redding van de zielen van de zondaars tot het ontvangen van de stigmata. We gingen eveneens in gesprek met Mireis, voorzitter van de werkgroep Zuster Rumolda.
De devotie rond Zuster Rumolda is eigenlijk ontstaan omwille van het feit dat zij hele bijzondere ervaringen heeft gehad, de stigmata heeft ontvangen in een niet zo heel lang geleden geschiedenis. Zij wou eigenlijk naar de missies gaan.
Zij wou naar de missies gaan, maar door het feit dat ze ziek werd en dat het niet kon, is zij in het klooster gegaan, maar is ze dan echt werkelijk ziek geworden en heeft zij de stigmata gekregen.
Ja, want het lijden van zuster Rumolda is voor u ergens ook een inspiratie geworden in uw leven. Hoe is uw eigen devotie voor zuster Rumolda vandaag? Doet u beroep op haar?
Wel, voor zuster Rumolda wordt er beroep gedaan om eventueel ziektes te helpen genezen door gebed, door branden van kaarsjes, door gebed in het klooster, maar ook door eigen gebed en door novenen. En dat is zeker aanwezig. Men kan ook missen laten lezen met de gedachtenis van zuster Rumolda erbij.
Ja, en dat was een devotie die reeds ontstond in Herentals. Van zodra dat zij eigenlijk die stigmata ontving, is dat ook verspreid geweest?
Dat is verspreid, maar ik denk niet voldoende verspreid, omdat er veel tegenkantingen waren van buitenuit.
En dat is een beetje een eigenheid aan geschiedenis, als we kijken in het verleden, ook in de kerk. Hè. Mensen die stigmata hebben gekregen, werden altijd met een grote scepties bekeken. Uiteindelijk bent u bij de werkgroep terechtgekomen. Kunt u misschien iets vertellen over hoe die werkgroep ontstaan is en hoe dat vandaag de dag eigenlijk verder verloopt?
Hoe de werkgroep ontstaan is, kan ik niet in detail geven, maar de zusters waren aanwezig en de zusters hebben dan mensen gevraagd die geïnteresseerd waren en ook die de capaciteit hadden om het te doen, werden die gevraagd om de werkgroep mee te steunen, om dan meer bekendheid te maken van de zuster Imelda.
Wat ik u nog niet vertelde, dat was dat het eigenlijke einddoel van de pelgrimstocht in Herentals niet de stad Herentals zelf was, maar wel de abdij van Tongerlo. Eerst nog een bezoekje aan de tuin van de Sint-Waldetrudiskerk, de plaats waar Herentals ooit ontstond. We hielden halt bij de Bovenpoort, een restant van de middeleeuwse stadsomwalling. Met de fiets over het Albertkanaal kwamen we zo langs de Zandkapel, waar we even op een bankje konden verpozen, en gingen zo naar de abdij van Tongerlo, waar we hartelijk ontvangen werden door pater Ivo.
Wat zijn de grote inspiratiebronnen voor de Ordo Premonstratensis, de Norbertijnen? Wat zijn jullie grote spirituele voorbeelden? Jezus Christus, uiteraard. Maar zijn er specifieke figuren die belangrijk zijn voor de orde?
Ik denk dat we onze orde moeten situeren in de 12e eeuw. De orde is gesticht door Sint Norbertus. We bestaan 900 jaar. Er was dus een tijd waarin men werk maakte van de kwaliteit van het religieuze leven. Ook van de priesters. Daar was toch wel in die tijd, 1120 en volgende, was toch wel veel werk aan. Hè. Kon niet volstaan dat je als je lang genoeg misdienaar werd, bij manier van spreken, dat je dan priester kon worden. Maar er werd dus dan wel toch wel werk van gemaakt, ook vooral van het gebedsleven. Hè. Wij zijn officieel, horen wij bij de categorie van de kanunniken. Hè? Wij volgen de kanon, de regel van Sint Augustinus. Wij zijn geen monniken. De heilige Augustinus is met vrienden gaan samenwonen om dus te kunnen ook samen leven en samen bidden. En als Sint Norbertus in de 12e eeuw zijn orde sticht, was er dus ook een grote nood aan de evangelisatie. De evangelie moest uitgedragen worden. Hij is dus zelf ook een predikant geweest, hoe dat die mensen allemaal, als je ziet waar die allemaal heel Europa rondgetrokken zijn, te voet, dat is onvoorstelbaar. Hè? Dus het evangelisch leven bij de mensen brengen. Dat zit dus in ons DNA van onze orde, dat we enerzijds tijd hebben voor gebed. Hè. We hebben, 's morgens hebben wij ons morgengebed, een uurtje ongeveer. Op de middag hebben we onze eucharistieviering. Ja. En 's avonds hebben wij de vespers, het avondgebed met z'n allen. En wij proberen allemaal zoveel mogelijk daarbij aanwezig te zijn. He, want we hebben dan allemaal wel wat werk. He, vooral de mensen die in de pastoraal zitten, moeten daar... dat vraagt toch wel een beetje aandacht. Om dus ook als een basiselement van de dag het samen bidden in te bouwen. He.
En u vermeldt daar parochiale activiteit of pastorale activiteit. Maar het is altijd eigen geweest ook aan de Norbertijnen om parochies te leiden.
Wij zijn een typische orde van de 12e eeuw. En toen, de parochies, die hadden pastoors nodig. En goede pastoors. Hè. En ik mag zeggen, de witheren, hè, want zo noemde men ons toen, waren goede pastoors. Die mensen waren niet alleen goed gevormd, hè, die gingen naar Douai en naar de Universiteit van Leuven, waren goed gevormd doorgaans. De een al wat meer dan de andere, maar toch, die kregen dan de zorg voor de parochies. Want vanuit Rome had men gezegd, het moet dus gedaan zijn dat de parochies, dat de pastoors, bij manier van spreken, benoemd worden door de graaf of de baron, dat moet een bisschop doen. Bisschop moet de priesters benoemen. Ziet je? En dus wij, ja, al die wereldheren die dus, ja, die dus parochies hadden, ja, die wilden die dus ergens kwijt, bij manier van spreken. En waar kon men die beter aan toevertrouwen dan aan abdijen? Wij hadden voor de Franse Revolutie, ik denk, bijna 40 parochies. Het zijn al wat meer als standaard, maar kleiner en zo. Maar toch echt tientallen parochies waar dus medebroeders pastoor waren. Het feit dat wij toen gesticht zijn en dat de nood van de kerk toen was om parochies te hebben met goede priesters, ja. En wij waren toen de opkomende orde, lag dat wat voor de hand, ja. En dat is natuurlijk gebleven, hè. Nu minder en minder en minder, maar ja, dat heeft ons toch verschillende eeuwen getypeerd.
De derde pelgrimstocht die we ondernamen, was er opnieuw eentje te voet. En deze keer ging het naar het oosten van het land. We starten onze tocht aan het station van Tongeren, de oudste stad van België in het jongste bisdom van ons land. We gingen eerst langs bij de vriendelijke mensen van de toeristische dienst in de gasthuiskapel. En daar konden we reeds meer leren over een bijzondere traditie in Rutten, vlakbij Tongeren, dat te maken heeft met de heilige martelaar Evermarus. Later ontmoeten we Christian in het informatiecentrum van de Tongerse kroningsfeesten, die op dat moment nog niet hadden plaatsgevonden. En we ontdekten meer over dit zevenjaarlijkse gebeuren en waarom verschillende mannen in deze periode in Tongeren hun baarden laten groeien.
Nu, als inwoner van Tongeren, ja, je groeit op met de kroningsfeesten en dat blijft eigenlijk aan je kleven. En elke keer opnieuw ga je daarvoor of je gaat mee met de processie. En dan is het de gewoonte in Tongeren, het is een traditie, dat alle mannen die meegaan vanaf begin van het jaar hun baarden laten groeien. Dat is specifiek aan Tongeren. Dus wanneer je iemand hierom tegenkomt, dan is dat niet dat hij ruzie heeft met zijn kapper of dat hij slordig is. Het is gewoon dat het iemand is die zich aan het voorbereiden is op de komende feesten.
Ja, ik vind dat fantastisch, want ik zie hier allemaal portretten ook hangen, hè, van mannen met baarden. Het wordt zelfs kroningsbaarden genoemd, een schitterende traditie in Tongeren. Het is dus duidelijk verweven met uw hele leven eigenlijk, deze kroningsfeesten. Heeft Maria een plaats in uw leven? Zou u zelf gelovig noemen? Of is het eerder vanuit een andere invalshoek dat u deelneemt aan de feesten?
Gelovig zeker, dat krijg je van huizen uit mee, zal ik zeggen. En zeker als je in Tongeren bent, ja, dan ben je onvermijdelijk verbonden met de causa nostra letitiae, de oorzaak onze blijdschap, zoals Maria hier genoemd wordt. Dus voor mij is dat inderdaad, heeft dat een zeer persoonlijke betekenis. En dus in het verleden ben ik verschillende keren meegegaan in de kroningsprocessie. Als dank, zoals dat mooi heet. Maar nu was dat een optie die mij geboden werd om niet met de processie mee te gaan, maar wel medewerker te zijn gedurende een achttal maanden hier op het secretariaat.
Het is duidelijk dat u het met veel passie doet en met veel plezier.
Het is een hele mooie ruimte. We zien hier de prachtige kleuren ook van de affiches. Ook een beetje geschiedenis. We zitten hier vlakbij een affiche waar men spreekt over 12 en 19 juli 1925 om 10 uur. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis? Hoe zijn deze kroningsfeesten eigenlijk ontstaan in Tongeren?
Wel, de kroningsfeesten op zich gaan terug tot 1890, om dan op dat ogenblik heeft de toenmalige bisschop van de paus de toestemming gekregen om het genadebeeld, wat zich in de basiliek bevindt, te mogen kronen. Het was een traditie in die periode dat verschillende Mariabeelden gekroond worden. Ik denk aan Scherpenheuvel en nog een aantal andere bedevaarsoorten. En dan heeft de Tongerse bevolking gezegd, als dank voor die kroning gaan wij om de 7 jaar een processie, een kroningsprocessie houden. Dat is tot nu toe, dus vandaag is dat de 19e editie, rekening houdende met het feit dat in 1918 juist de Eerste Wereldoorlog was en dat er toen geen kroningsprocessie geweest is. Nu, het principe zelf van feesten, van processie, gaat eigenlijk ook al terug tot de middeleeuwen, waar de bedoeling was van wat men noemt heiligdomsvaarten te organiseren. Wat is dat? Wel, de pelgrims gingen dan op bezoek in verschillende mariale oorden en daar werden dan om de 7 jaar, gedurende een 14 dagen ongeveer, de relieken van de heilige aan die mensen getoond. In het verleden gebeurde dat hier in Tongeren in de basiliek aan de gaanderij bovenaan. En die heiligdomsvaart is eigenlijk verder gebleven tot aan de Franse Revolutie. Door de Franse Revolutie is dat allemaal afgeschaft en dan heeft men in 1890 gezegd, samen met de kroningsprocessie gaan we die heiligdomsvaart opnieuw in leven roepen. En dat is ook de bedoeling, dus dat tijdens de zevenjaarlijkse processie er ook wat men noemt een reliekenstoet is, waarin alle relieken gedragen wordt. Dat gaat dan van kleine naar grotere relieken. Ik denk reliek van het Heilig Kruis, daar zijn relieken van Maria, daar zijn relieken van andere heiligen. En dat wordt dus op die wijze getoond. Verschillende keren in de basiliek tijdens een pontificale eucharistievering en dan tijdens de processie kunnen de bezoekers ook die relieken aanschouwen.
In de tweede aflevering ging het verder te voet naar het indrukwekkende Theseum. Dit museum is gevestigd in de middeleeuwse gebouwen van het voormalig Onze Lieve Vrouw kapitel. We ontdekten de Romeinse geschiedenis door af te dalen onder de basiliek en een bezoek te brengen aan de indrukwekkende archeologische site. Daarna mochten we ons verwonderen aan de schitterende kerkschat van Tongeren. Te midden van die kerkschat mocht ik in gesprek gaan met Mark, medewerker van het TCM en luisteraar van Radio Maria. Nu, ik moet zeggen, ik heb toch ook mijn ogen uitgekeken in het museum. Ik vind het prachtig gedaan, het is zeer duidelijk uitgelegd en geeft een goed beeld van hoe het hier moet geweest zijn tijdens de Romeinse periode en natuurlijk de jaren die erop volgden. Wij staan hier te midden van het tweede deel, zeg maar, van het museum, de kerkschat. Kunt u daar iets over vertellen? Waarom vindt u het ook belangrijk dat de mensen hier op bezoek kunnen komen?
Wel, de kerkschat van Tongeren is een van de meest waardevolle kerkschatten van de Benelux. Men heeft hier eigenlijk het geluk gehad dat de kerkschat die in de loop van de eeuwen is bijgekomen, nooit is verloren gegaan. En dat is eigenlijk wel zeer wonderbaarlijk. Het is een stuk van het gebouw waar we nu in staan, de kanunnikenzaal, de kapitelzaal, waar de kanunniken actief waren. En ondanks de brandstichting, onder andere onder Napoleon en de oorlogen, heeft men eigenlijk nog altijd het belangrijke religieuze erfgoed kunnen bewaren.
Ja, wordt een deel van de collectie ook gebruikt bijvoorbeeld bij de kroningsfeesten?
Ja, alles wat in de schatkamer staat, de relieken die worden meegedragen tijdens de kroningsfeesten. En dat is wel een heel bijzondere ervaring eigenlijk.
Dat doet echt denken aan de bedevaartstochten die pelgrims door de eeuwen heen naar Tongeren hebben ondernomen. Nu, u bent een luisteraar van Radio Maria, dan mag ik er ook van uitgaan dat u gelovig bent. Kunt u daar iets over vertellen, welke rol het geloof in uw leven speelt en misschien ook Onze Lieve Vrouw?
Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben daar zeer blij en zeer gelukkig van. Het christelijk geloof heeft me altijd geholpen in goede tijden, maar nog veel belangrijker misschien ook in moeilijke tijden die ik heb gekend in mijn leven. En ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt in zijn leven eigenlijk. Soms denk je, ik zit in een duistere tunnel, maar dat is helemaal niet waar, want er is altijd licht op het einde van de tunnel. En het geloof heeft mij altijd heel veel kracht gegeven in mijn leven. Maria, de moeder gods, dat is natuurlijk een bijzondere figuur, die vooral ook hier in Tongeren bijzonder vereerd wordt met de zevenjaarlijkse kroningsfeesten. Ik kom met de trein werken, 's morgens loop ik altijd door de basiliek, ik ga een kaarsje aansteken, even een wijsje goedje bidden. En het verheugt mij toch altijd dat, al kom je hier binnen om 8:00, 7:15 morgens, er zijn altijd mensen aanwezig die altijd dicht bij Maria zijn en aan het bidden zijn.
De volgende halte die we zeker zullen doen is de basiliek zelf. Ik wilde graag eerst een beetje de geschiedenis leren kennen van het gebouw, letterlijk op de fundamenten van de Romeinse geschiedenis van Tongeren gebouwd. U luistert naar Radio Maria. Wat zijn zo uw programma's waar u naar luistert en wanneer heeft u de radio leren kennen?
Ja, natuurlijk Radio Maria, dankzij de wonderbare wereld van het internet kom je wel eens op zeer onverwachte dingen uit die dan toch wel een hele bijzondere invloed gaan uitoefenen. Jammer genoeg, ik denk dat we dat allemaal wel weten. Het christelijk geloof staat, als ik het misschien verkeerd mag uitdrukken, een beetje onder druk op dit ogenblik. Maar een Radio Maria, ja, dat vind ik toch wel een enorme verrijking eigenlijk. En ik heb daar al vaak mensen naar doorverwezen en die zeggen, ja, wat is dat opeens? Hè? Dat is niet dat schreeuwerige van op de radio, niet dat brutale roeperige allemaal. Oudere mensen zeggen, ja, dat doet me terugdenken aan de tijd van vroeger. Maar jongere mensen zeggen, wat een schat ontdek ik hier. Hè? Bijvoorbeeld het bidden van de rozenkrans. Wat voor jongeren tegenwoordig bijna een mysterie is geworden. De rozenkrans is een mysterie natuurlijk. Maar die jongeren komen dan daar toch op een manier met het geloof in contact. En ze zien dat het geloof niet wereldvreemd is, maar integendeel verrijkend is voor hun leven.
Van het Theseum ging het richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw in de derde aflevering. We konden er bidden bij het genadebeeld en gingen er in gesprek met de trouwe Swiss van de basiliek, Tony.
Ik ben dus fulltime aanwezig in de basiliek in Tongeren. Buiten dat uniform moet ik dus ook de orde en de netheid bewaren. Ik moet ook de basiliek onderhouden. Ja, dat zijn zo van die dingen die ik hier doe. We hebben ook een vriendenkring opgebouwd en dat noemt de Vrienden van de Kerstal. Dat zijn ongeveer een 25-tal mensen en die helpen dus het kerstdorp opbouwen en afbreken. Maar die zijn ook verantwoordelijk voor het vredeslicht. We hebben dit jaar voor het 6e maal op rij het geluk om het vredeslicht terug naar Tongeren te krijgen van Israël, van Bethlehem. En dat is een hele mooie ervaring.
Inderdaad, een ervaring waar we trouwens met Radio Maria in delen. Hè. Ook wij mochten het vredeslicht ontvangen, dus dat verbindt ons ook onmiddellijk. En natuurlijk, wie ons helemaal verbindt, dat is Maria zelf. Hè. Wat is het belang van Maria voor Tongeren en ook hier in de basiliek?
Maria wordt heel veel vereerd in Tongeren, in de basiliek. En dat kun je vooral merken tijdens de zevenjaarlijkse kroningsfeesten. Dus we zijn nu ongeveer 36 maal met het beeld van Maria alle kerken van Tongeren, van Groot-Tongeren, gaan bezoeken. En als je dan ziet hoe dat leeft bij de mensen, is toch wel hoopvol geven naar de toekomst toe.
En voor uzelf, wat is de rol van Maria in uw leven?
Dat is misschien een rare woord dat ik nu ga gebruiken, maar voor mij is dat mijn vriendin. Ik zeg dat thuis tegen mijn vrouw, dat is mijn vriendin geworden.
En daarmee is alles ook gezegd natuurlijk, want daar spreekt een grote liefde en ook een grote passie uit waarmee u uw taak hier volbrengt. Dit uniform dat u in 1982 hebt aangetrokken, heeft u op bijzondere plaatsen gebracht. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ik ben nu al voor de derde maal in Rome geweest, in het Vaticaan, bij de pauselijke wachten op bezoek, achter de schermen, hoe zij wonen, hoe zij werken en leven. En we zijn ook ontvangen met Monsignor Smet op de ambassade. Dat was een hele unieke ervaring. Het zijn ook dingen die u blij blijven voor de rest van uw leven.
Ja, we hebben daarnet trouwens, beste luisteraars, even de mogelijkheid gehad, dankzij Tony die zo vriendelijk was om mij even uit te nodigen voor een koffie, om daar al wat over te vertellen. Wat was de indruk de eerste keer dat u in het Vaticaan kwam en hoe bent u daar uiteindelijk geraakt? Want dat is ook een bijzonder verhaal.
Dat is gebeurd in 1986 bij het tv-programma De Droomfabriek. Ik had een brief geschreven en al een vijftal jaren niks meer van vernomen. En dan in eenmaal is dat toch reactie opgekomen. Zijn we met de VRT-televisie naar het Vaticaan geweest en dat was de moeite echt. Maar we zijn daarna nog 2 maal geweest en ja, dat blijft u bij gewoon. Dat kunt u niet uit uw hoofd zetten, echt.
U ervaart toch echt wel zelf een band ook met de Zwitserse wacht, zelfs in die mate dat ze tot in België gekomen zijn.
Ja, in 2016 is de kapitein met een andere Zwitserse wacht in Tongeren geweest voor de zeeweilijkse feesten mee te maken. En dat is wel uniek, ja.
Van daaruit ging het naar het voormalige Begijnhof, waar we samen de geschiedenis van de vrouwen die hier eens woonden mochten ontdekken.
Tot 100 jaar geleden was het open haardvuur de enige manier om eten te bereiden. En jawel, tientallen spreekwoorden die vinden hier hun origine. De vuren bijvoorbeeld, die moesten omwille van het brandgevaar 's nachts gedoofd worden. En daarom werd het hout, jawel, in de doofpot gestopt. Men kon zich dan nog wat verwarmen met een voetenstoofje en een lollepotje, dat men te kerken onder de rokken stopte. Dus de gloeiende kooltjes die werden in een soort van houder gedaan, met gaatjes bovenaan, en dat werd dan ja, eigenlijk onder de kledij geplaatst om het toch een beetje warm te hebben in de kerk. De begijnen die dronken heel vaak bier, want het water was bezoedeld. Dat zullen we straks ook nog vernemen in de kelder. En het begijnenbier hier heet het dagelijks bier. Hè. Het is een knipoog natuurlijk naar het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks bier, we brouwen het ginder en drinken het hier, eentje voor de dorst, de rest voor plezier. Ja, kijk, op die manier nog een klein grapje op het einde. Trouwens, die grap is ook wel heel realiteit geworden, want Pierre was zo vriendelijk om ons zo een stevig bier mee te geven als geschenk. Op die manier nemen we letterlijk een klein beetje begijnengeschiedenis mee in de fles.
In de vierde en laatste aflevering van onze pelgrimstocht door Tongeren daalden we eerst nog af in de kelder van het Begijnhofmuseum Begina en ontdekten er meer over hoe de kerk de middeleeuwse keuken sterk beïnvloedde. We trokken langs de jeker en de lakenmakers toren voorbij de watertoren, richting het restant van een Romeins aquaduct. In de verte zagen we het kasteel van Betot liggen en gingen er langs om vervolgens een bezoek te brengen aan de Pliniusbron. Eindigen deden we op de indrukwekkende site van het Romeinse tempelcomplex. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze terugblik op de voorbije pelgrimstochten die ons in het afgelopen jaar door de Heer werden geschonken. Een volgende keer gaan wij daar gewoon mee verder. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende pelgrimstocht.